En wij vervoegen ons weer bij 1 Johannes hoofdstuk 4, waar wij eerst werden gewaarschuwd tegen de dwaalleraars, want dat staat boven het hoofdstuk. Want we hebben nou eenmaal te doen met een wereld die in de praktijk ligt in de macht van de duisternis. Daarmee de leugenaar van te beginnen. En dus hebben wij van doen met allerlei leringen, ideeën, theorieën die in de praktijk de Heer Jezus zijn positie ontnemen, om zo te zeggen. En die niet erkennen dat Jezus van Nazareth, de historische figuur, de beloofde Messias is, dat wil zeggen de Christus, uit de Oud-Testamentische profetieën, eigenlijk vanaf bladzijde 1 van onze Bijbel. Want daar gaat het om. En alle geest die niet beleidt dat Jezus de Christus is, en daarmee de vervuller van de profetieën, die is uit de antichrist, staat er. Nou ja, is uit de duivel. Daar komt het in de praktijk op neer. En daar hebben wij voor te waken in de praktijk. Want dat is waar we tegenop lopen. Een andere apostel zegt het nog anders. Hij zegt, de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat is heel wat anders dan dat de duivel ergens in de hel of zoiets bij de deur staat te vissen wie allemaal naar binnen kan krijgen. Dat is de christelijke mythe. Het is een onchristelijke mythe, moet ik u zeggen. Dat denkt men, hè? Is dit nooit opgevallen? Nou ja, ze lezen in de Bijbel. Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Dus dat is een gevallen engel, toch? Die is dus al gevallen. Uit de hemel. Men beseft niet dat het profetie is, een visioen. En dat het nog gebeuren moet. En dat voor zover hij gevallen is, is hij niet uit de hemel gevallen. Maar, hè? Nee, is hij in zonde gevallen. Net als de mens later. En de vraag is, hoe ver val je als je in zonde valt? Heb je dan een parachute nodig? Of spat je dan uit elkaar? Of dat is weer een andere schriftplaats, maar doe maar. Je moet die dingen uit elkaar zien te houden. Die zogenaamde christelijke mythe houdt dan in, de duivel is niet in de hemel en hij is niet op aarde, dus is hij in de hel. En God is in de hemel en de Peter staat bij de deur. En in de hel heb je de duivel en die haalt daar ook zijn klanten binnen. En de vraag is waar wij dan terechtkomen. En om te zorgen dat we aan de goede kant komen, moeten we een paar goede daden doen en een aflaat kopen. En berouw hebben. Nou ja, de smalle weg bewandelen. Ja. Moeilijke dingen doen. En dan word je daar dan voor beloond. Niet dat het tot iets leidt verder, maar dan. Nou ja. Dat zijn mythes. Hè? Satan is in de hemel. En in die hemelse positie gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En uit de hemel zal hij gedeporteerd worden, dan wel. Hij zal in ballingschap gestuurd worden, de hemel uit. En dan als je uit de hemel gegooid wordt en daar niet meer in terug kunt, zal ik maar zeggen, dan ben je dus op aarde. Dat is in de toekomst. Dat moet nog gebeuren. Nee, het is niet alleen Openbaring 12, dat is ook, nou ja, impliciet. Het is ook Jesaja 14. Maar toe maar. En op de aarde heeft hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Ik vind het komisch beschreven, daarom zeg ik het ook graag zo. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Enzovoorts. Hooguit enige decennia. En dan zal hij ook van de aarde worden weggedaan. En dan wordt hij een gevangene. Niet de baas, hij wordt de gevangene in het dodenrijk. En dan wordt er een spot met hem gedreven in Jesaja 14. Goh, ben jij hier ook? Had je niet gedacht, hè? Wij ook niet, maar had je niet gedacht? Jij hier ook? Ja, ook in de bak. En, in afwachting van het oordeel, op de jongste dag heet dat. Maar goed, Maar Satan, nee, dat is degene die actief in de wereld bezig is. Niet dat hij er veel van maken kan, want die macht heeft hij niet. Maar hij is wel in staat om God en dus Christus tegen te werken. Want de waarheid kan hij niet ontkennen, maar hij kan natuurlijk wel leugens rondvertellen. Valt u niks op in die zin? De waarheid kan hij niet ontkennen, maar hij kan wel leugens rondvertellen. Waarschijnlijk niet, maar ik zal u zeggen wat ik bedoel. De waarheid was enkelvoud. En de leugens, dat was meervoud. Daar valt niemand op, want het hoort zo. Waarheid is er altijd maar één. En daartegenover staat nooit maar één leugen, maar leugens. Heb u dat? Nou ja, in Romeinen 1 heet het de leugen. Waarbij men het schepsel eert boven de schepper. Maar het ontaardt altijd in meerdere leugens. Daar hebben wij tegenwoordig elke dag mee van doen, met die leugens. Waarbij het schepsel, de schepping, het schepsel hoger geëerd wordt dan de schepper. Sterker nog, in onze tegenwoordige samenleving heeft de mens zich geplaatst in plaats van de schepper. Hij meent nu dat de mens zelf de schepping in stand moet houden. Ja. Daarvoor moet hij dus eerst een theorie bedenken dat als hij het niet doet, dat dan de schepping naar de Ratsmodee gaat. Ik weet niet wat dat is, maar daar gaat het dan naartoe. Naar de Filistijnen, dat kan natuurlijk ook zoiets. Galimiezen, ik weet niet, het zijn rare woorden. Maar, we hebben er een paar van in het Nederlands. Maar dat het misgaat met de wereld als zodanig. En dat is mooi, want dan kunnen wij de wereld gaan redden. En hoe doen we dat? Door te betalen. Dat is het eigenlijk. Door, die samenleving leven wij. Ik lach erom. Ja, maar toen we. Het is natuurlijk toch een komische situatie, eigenlijk. Het is diep en diep treurig. En als je er niet om wil huilen, dan moet je er gewoon om lachen. En we hebben een goed voorbeeld. Psalm 2, broeder. Ik wacht er even op. Ja, het kost wat tijd dan, maar goed. Maar Psalm 2, ja, nee, dat is zo, ja. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten, enzovoorts. Eigenlijk moesten wij dat ook maar doen dan. Ja. Want wij hebben, vroeg het nog aan Petrus, die zegt, nou, wij hebben geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Daar is de wereld vol mee. Maar wij hebben het profetisch woord. Dat is in het algemeen de Bijbel dus. Dat zeer vast is, enzovoorts. Nou, en Johannes heeft het daar ook over, al sinds de eerste verse. Want wat hij naar voren brengt, daarvan zegt hij, het is wat wij van de beginnen gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen en hetgeen wij aanschouwd hebben, onze handen getast hebben van het woord des levens. Want dat is wat blijft en beklijft, het woord. Dat is de Bijbel, dat is het enige wat niet verandert in de loop der geschiedenis, ondanks alle aanvallen die er tot vandaag op gepleegd worden. Maar goed, we zijn inmiddels in het gedeelte vanaf vers 7 waarboven staat, geliefden, laat ons elkander lief hebben. Dat is niet van de flower power of iets dergelijks hoor. Maar dat is omdat God nou eenmaal liefde is, zo zegt Johannes dat ook eens, is ook bij gelegenheid. God is liefde, staat letterlijk in vers 16. God is liefde, God houdt de dingen bij elkaar, God brengt gemeenschap. Hij is ook degene die ons aan elkaar verbindt en hij doet dat door zijn woord, dan wel door zijn geest. En in de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo groot, want het woord is van God uitgegaan en de geest is ook van God uitgegaan, ja. En als je voor geest nog een keer adem leest, dan begrijpt u misschien dat woord en geest, adem, dat naast elkaar ligt. Afgezien daarvan, de Bijbel zegt dat het woord door de geest van God, het woord van God, door de geest van God is voortgebracht. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van, in dit geval Jesaja dan, hè? Enzovoorts. Dat wil zeggen, aan die dingen hebben wij deel gekregen toen wij tot geloof kwamen en officieel en bewust het woord van God hebben aanvaard. En sindsdien zijn wij wedergeboren, zegt de Bijbel, dus ik zeg het ook maar. Zijn wij wedergeboren en hebben we met dat woord ook daadwerkelijk leven, nieuw leven ontvangen. En hoe kun je dat zien? Dat het antwoord is, dat kun je niet zien. Want het leven in de natuurlijke oude mens kun je ook niet zien. Je kunt er alleen de uitwerking van zien. En dat heeft het gemeen met een begrip als geest. Dat is Johannes 3. De geest blaast waar, waait, blaast waarheen hij wil. Pneuma blaast waarheen hij wil. Je kunt hem niet zien, maar je hoort zijn geluid. Je ziet de uitwerking daarvan. Je ziet de boomtakken en de bladeren wapperen enzovoorts. En je hoort geluid van de wind, vooral in de herfst, deze tijd van het jaar. Maar het ding zelf kun je niet zien. Heb je dat nog? Dat is met leven zo, dat kun je niet echt zien. Je kunt de uitwerking ervan zien, dan beweegt er wat. En bij wind of lucht kan je ook niet zien, maar je kunt wel de uitwerking zien, want er beweegt wat. Het is eigenlijk hetzelfde. Dan komt het op neer en vandaar dat die begrippen bij Johannes dan ook min of meer door elkaar gebruikt worden. Dat kan verwarrend werken, maar je moet natuurlijk weten wat de idee is achter zo'n woord. Hè. Laat ons elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Maar daar waren we al, vers 7, wij waren zelfs al in vers 12. Daar waren we aan toe, dacht ik, zo ongeveer. Vers 11 was nog, geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, ons. Ik heb u geloof ik met nadruk voorgehouden dat het daarbij niet gaat, althans niet primair, gaat om al zo lief heeft God de wereld gehad, maar dat het daarbij gaat over dat God de zijnen, de gemeente, lief heeft. Dat is op een hoger niveau, uiteraard. Maar aangezien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig, moreel schuldig heet dat, elkander lief te hebben. Waarom ook niet? We zijn leden van één en hetzelfde lichaam, heet dat. En dat wordt geacht dus een eenheid te zijn, want anders was het geen lichaam. En liefde staat voor gemeenschap, voor verbondenheid en daarmee dus dienstbaarheid aan elkaar. En dat is dus wat wij schuldig zijn, om zo te zeggen, aan elkaar. Logischerwijze. Waar de Heer ons lief heeft en ons dit leven, of zullen we zeggen meteen vergeving en genade, geschonken heeft, zouden wij dat elkaar ook geven. Dat is het. En dat is liefhebben in de praktijk. En dat is wat telt. Waarna ineens er tussendoor staat een, wat een betrekkelijk fundamentele uitspraak in vers 12. Het is trouwens ook tegelijkertijd het intrappen van een bekende open deur. Als er staat, niemand heeft ooit God aanschouwd. Nou, hebben we daar enige problemen mee gekregen? Want, ik wil niet meteen lelijk doen, maar filosofen, zowel als theologen, zijn in staat om ons op te zadelen met problemen. En dat hebben ze ook gedaan. Want er staat, niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar voordat je het weet, komt er iemand binnen. Is iedereen binnen? Iedereen is al binnen. Oh, anders denkt u dat de Senja is, maar die is er al. Ja. Maar goed, voordat je het weet, komt er iemand binnen en die zegt dan, maar Mozes heeft toch God aanschouwd?
Van 8 van 8.
waar de staat niet. Niemand heeft ooit God aanschouwd. In mijn Bijbel staan er trouwens enige verwijsteksten onder. Ik kan ze van hier en daar niet goed lezen. Exodus 33, vers 20. Dat is dat lied van Mozes, geloof ik. Dat is het lied. Of zie ik dat verkeerd? Exodus 33. Nee, dit is niet het lied van Mozes, maar het is het gesprek tussen Mozes en de Heer. Na de kwestie van het gouden kalf. Waarbij Mozes aan de Heer vraagt: toon mij nu uw heerlijkheid. In vers 18. Want Mozes zegt, ja, de Heer had gezegd van ik ga niet mee met dit volk, want het is een hardnekkig volk en wat het is. En toen zei Mozes, ja, maar als u niet meegaat, dan hou ik hem niet op. Dan neem ik ontslag. Dan, waarom ook niet? De man was in de 80 inmiddels. Dus, dan kan je beter een kudde schapen hoeden in Midian. Dan, toch? Nou goed. Dus er ontstaat een hele discussie. Maar dan zegt de Heer tot Mozes in vers 17: ook dezezelfde zaak die gij mij gesproken hebt, zal ik doen. Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zei hij: toon mij nu uw heerlijkheid, zei Mozes. Toch hij zeide: ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. En ik zal genadig zijn wien ik zal genadig zijn en ik zal mij ontfermen over wien ik mij ontfermen zal. En hij zei verder: gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Daar ging het dus om, die tekstverwijzing. Mij zal geen mens zien en leven. Er zijn nou eenmaal, ik denk niet dat er veel aan uit te leggen valt. Er zijn dingen die een mens niet kan zien en dat overleven. Ik bedoel, een beetje gaan staan kijken naar de ontploffing van een atoombom. Dat overleef je niet, hoor. Echt niet. Er zijn dingen waarin... En ik vind dat eigenlijk wel genoeg om het zo te zeggen. Het zijn dingen die niet kunnen. En dat staat hier, dat staat trouwens nog een paar keer vaker in de Bijbel. Ik neem je zo meteen wel even mee. Maar dat kan nou eenmaal niet. Maar merkwaardigerwijze, de Heer zegt tegen hem in vers 23... Nee, vers 22. Het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan. Zo zal ik u in een kloof der steenrotsen zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dat kan namelijk niet, hoewel in de Bijbel gebeuren wonderen. Er zijn altijd dingen die niet kunnen. Dus jij... Doe maar. Maar het idee blijft dat God nou eenmaal de onzienlijke God is. En wat Mozes gezien heeft, is uitdrukkelijk dus niet de Godheid als zodanig. Let op dat ik het abstracter zeg. De Godheid als zodanig. Hij heeft de achterste delen van God gezien. Dat wil zeggen de buitenkant. Heb je dat? Want dat is wat het uitdrukt. Kijk, ik zal je zo nog een paar schriftplaatsen laten. Per slot staan er nog een paar andere bij ook. In het schriftverwijzing onder 1 Johannes 4 vers 12. Over de onzienlijke God. Maar het punt is dat wat men in oud-testamentische tijd zag. En waarvan wij denken dat is de Heere. Dat moet ik u zeggen, dat is ook correct. Maar de naam Heere wordt in de praktijk, theorie heb je niks aan. wordt de naam Heere wordt in de praktijk gegeven aan de verschijning. De verschijning van de Godheid. Niet aan de Godheid zelf. Daar is verschil tussen. De verschijning, dat is het schijnsel. Dat, in de Statenvertaling hebben we in dat geval ook het woord afschijnsel. Of het in het woordenboek staat, weet ik niet. Maar in mijn Statenvertaling staat het in Hebreeën 1. Vers 3, denk ik, ongeveer. Het is namelijk niet de bron van het schijnsel, dat is de lamp. De kaars, of hoe dat maar heet, in termen van de Statenvertaling. Maar we hebben van doen met de uitstraling ervan. Ik zal iets anders vertellen. Het is heel eenvoudig. Ik weet nog, dat er was een conferentie die mijn vader hield en ik was nog heel, heel jong. Een jongen. En toen las hij ergens iets over laat de zon niet ondergaan over uw boosheid of over uw toorn of zoiets. En toen maakte hij een grap en zei hij, nou ja, er zijn, want het was slecht weer, die hele conferentie. Toen zei hij, nou ja, er zijn hier dagen dat de zon niet eens opgaat over je toorn. Maar goed, dat plaatje heb ik ineens voor me. Maar wat ik bedoel te zeggen is simpelweg dit. Er gaan dagen voorbij in Nederland, vele dagen gaan voorbij, dat wij de zon niet zien. Maar hoe komt het dan dat het licht is? Dat is toch het afschijnsel van de heerlijkheid van de zon. En als de zon opgaat, ook al zijn er wolken voor, dan wordt het heus tamelijk licht. Het hangt een beetje af van hoe dik het wolkendek is, maar toen maar. En soms hebben we van doen met rechtstreeks licht, maar meestal met zogenaamd strooilicht. Maar je ziet wel het licht, maar niet de lichtbron zelf. Dat zijn twee verschillende dingen. En kijk, God is licht, staat er. Elders heet het zelfs kaars of lamp. Tot in Openbaring aan toe, ja, Openbaring 22 zelfs nog. Dat kan. Maar God kan men niet zien en leven, staat er. Dus het is onmogelijk. Zoiets als dat je eigenlijk niet in de zon kunt kijken. Ja, je kan het een poosje doen, maar daarna zie je niks meer. En als je er dichtbij komt, ga je dood vanwege de straling. Dus ja, dat gaat dus ook niet. Maar God vertoont zich. God verschijnt. En dat is zijn buitenkant. Dat in de Bijbel heet het zijn aangezicht. Want aangezicht betekent pnee in het Hebreeuws. Dat betekent zoveel als het oppervlak. Het wordt ook gebruikt voor het oppervlak van de zee. Daarom wordt het in Genesis 1 vers 2 weggelaten. Er staat in duisternis was op de afgrond. Maar er staat duisternis was op het gelaat. Op het oppervlak van de afgrond. Van de zee namelijk. Maar ze laten het daar in de vertaling zelfs gewoon weg. Maar nee, dat is het aangezicht Gods. Wat men ziet eventueel, wat men gezien heeft, is wat in de Bijbel heet Gods oppervlak. Zijn buitenkant. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid is een nieuwtestamentische term. Maar wat men zag, dat heette, want er werd gevraagd naar wie bent u, namelijk hoe heet u, wat is uw naam? En het antwoord was altijd een variant op ik ben. En wat men zag was de uitwendige vorm, om zo te zeggen, van wat existeert, maar dat men in zichzelf niet kan waarnemen. Heb u dat nog? Ik heb trouwens nog een prachtvoorbeeld van dingen waarvan we weten dat het er is. Maar je wilde niet rechtstreeks tegenop. Wat dacht u van elektriciteit? Dat zie je niet. Hè? En een beetje kun je ervan verdragen. Maar een beetje veel verdraag je niet. Het bloedlink, overigens. Dat zijn zo van, maar je kunt wel de uitwerking zien. Het zal je gedachten zijn wat je er allemaal mee kunt. We zouden hier niet zijn als het niet bestond en als we het niet naar onze hand konden zetten. Want anders zou het hier steekdonker wezen. En bovendien had ik hier niet kunnen komen dan. Hè. En ik heb niet eens een elektrische auto, maar je wil niet weten hoeveel elektriciteit erin zit in het ding. Toch? Nou, et cetera, et cetera. Wat men gezien heeft, heet Jehovah. Dat is de naam. Dat wordt vertaald eigenlijk met ik existeer. En dan vragen we hoe lang al en hoe lang nog. En dat, dan vertaalt men het met ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. En er zijn 100 variaties op. Iets minder trouwens, maar goed. Zo van, en ik was die ik zijn zal, en ik zal zijn die ik was, en ik ben die ik zal zijn, en nou, enzovoort. Het werkwoord zijn wordt op alle mogelijke manieren vervoegd. En dat betekent dus dat degene die existeert niet aan tijd gebonden is. Hij is. Heb je dat? He is. To be, heet dat in het Engels, ja. Hij is. Maar hij drukt zich uit in de tijd en in de materie. En dan verschijnt er bij gelegenheid één man. Waar je dat aan kunt zien, weet ik ook niet. Maar dat weet niemand meer trouwens tegenwoordig. Dat moet ik allemaal niet zeggen. Maar dat is de ellende van de waan van de dag. Je ontkomt er niet aan. Maar, doe maar. Het is een man, nooit een vrouw. Het is een man. Engelen zijn altijd mannelijk. Maar wat men dan ziet, is de verschijning van de onzienlijke God. En niet alleen ik zeg dat, maar dat is ook de Joodse opvatting dienaangaande. Die beschrijven de Godheid als zodanig als de onkenbare. Alles wat je over de Godheid kan zeggen, zeggen ze dat is niet. God is niet dit, God is niet dat, God is niet gezust, God is niet zo, God is niet. Dat hoort bij het Joodse systeem. Wij weten het niet, we kennen het niet. God is de onkenbare. Hetgeen in wezen juist is. Maar God laat zich kennen en dan verschijnt binnen het Jodendom, Joodse traditie is dit, verschijnt orthodox, zeer orthodox zelfs, verschijnt daar de gedaante, want God drukt zich uit in een gedaante en dan heet hij Jehovah. En gek genoeg, ik weet nooit wanneer ik dit soort dingen moet vertellen, maar gek genoeg, als je in kampen vraagt, dat weet je toch, in kampen. Nou ja, ik weet niet of het nog bestaat. Die theologische hogescholen, geloof ik maar. Ik weet niet of het nog, want er was iets mee, maar toen maar. Maar bij wijze van spreken, als je in die orthodoxe kringen vraagt, wie is Jehovah? Dan zegt men, hij is de verbondsgod. Dat woord staat ook niet, is niet toegestaan bij Scrabble. De verbondsgod. Hoe bedoel u? Het antwoord is, nou, dat is de naam die God gebruikt als hij met de mens in een relatie treedt. U weet, dat is allemaal verbondstheologie. Dus het woord verbond ontkom je nooit aan. Zit in elke zin. Dus het is de verbondsgod. Dat is God in relatie tot de mens, laat zich noemen. Hij tekent dus als het ware het verbond, het contract, de overeenkomst met de naam Jehovah. En gek genoeg. Dat is precies wat de Joden er ook over zeggen. En ik zeg dat het gek genoeg is. Omdat het christendom natuurlijk een heel ander godsbeeld aanhangt of heeft uitgevonden dan de Joden. Dat weet je toch. Hè? Want zo'n hele drie-eenheidsleer, daar hebben de Joden niks aan. Hè? Dat kennen ze niet. Dat is een goede reden voor. Dat staat ook niet in de Bijbel. Nee, ze hebben het hele Oude Testament, hè? Ja, de hele Tanach. Ja, dat komt weg niet voor, maar toe maar. Maar waar het mij om gaat is dit, dat dus in die beide richtingen, in christelijke, orthodox-christelijke en orthodox-joodse kant, kent men de Heere, namelijk Jehovah, dat is in de Statenvertaling Heere met hoofdletters, kent men dus toch echt als de vertegenwoordiger van de godheid. Zo van, hij is niet de godheid in essentie, maar hij is God zoals hij zich aan de mens openbaart, zoals hij zich presenteert. Heb je dat? En als je van dat, dat is gewoon het Oude Testament, dat is niks moeilijks aan. Echt niks moeilijks aan. Want ik weet niet of u dat weet, maar. Nee, dat hoef je ook niet te weten, want we doen toch geen examens. Maar als in het Oude Testament een engel des Heren verschijnt. Engel van Jehovah, engel Jehovah staat er gewoon, hè. Als een engel Jehovah verschijnt, dan noemt men dat een theofanie. Want een fanie hangt samen met een fantoom, een verschijning. Fanie betekent een verschijning. En theos, dat is God. Dus het is een verschijning van de godheid. Maar hij draagt wel degelijk de naam Jehovah. De Heere. En zo wordt hij ook bij gelegenheid beschreven. Hoewel het oorspronkelijk gaat om een man die verscheen, waarvan wij dan zeggen het is een engel. Maar het is een verschijning van de godheid. Precies, dat is wat het is. En als je iets meer naar de evangelische kant overhangt, dan noemt men het een Christofanie. Dan zegt men dat is een verschijning van de Christus. Avant la lettre. Dat wil zeggen, voor nieuwtestamentische tijden, voor zijn geboorte enzovoorts. En allebei kunnen het bewijzen. Dat vind ik ook. Ze kunnen het allebei bewijzen. Maar het hele punt is dat wij dan van doen hebben in het Oude Testament met Jehovah, de Heere. En in het Nieuwe Testament, althans na de opstanding van de Heer Jezus, hebben wij van doen met de Christus. En van beide, van Jehovah in het Oude Testament en Christus in zijn opstanding dus, wordt gezegd en wordt gedemonstreerd dat hij het beeld Gods is. Dat wil zeggen, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dit is Hebreeën 1 vers 3 waar ik het letterlijk uit citeer. Of uit Colossense. Christus die het beeld Gods is. Of uit 2 Korinthe. Of waar het maar staat. Daar is niks moeilijks aan. En achteraf identificeren wij de Christus met Jehovah in het Oude Testament. En dus met de engel des Heren in het Oude Testament. En dus is het toch een Christofanie. Het is een ongelukkige term, maar dat doet er nou niet toe. Dat wil zeggen, de godheid wordt niet gezien, die kan niet gezien worden. En wat men ziet is een beeld waarvan de godheid, God, zich bedient.
Dan heb ik een vraag, want er staat dus in Exodus 33, als Mozes vraagt om Gods heerlijkheid te zien, dan zegt God, geen mens kan mijn aangezicht zien en leven. Terwijl aangezicht de buitenkant is, dus hoe zit dat dan?
Ja, niet, dus niet ten volle. Dat is dus wat het kennelijk betekent. Daarom staat erbij dat hij afgeschermd wordt enzovoorts. Je vraagt je trouwens wel af bij die gelegenheid, wat heeft Mozes dan gezien toen hij daarvoor bij de Heer op de berg was?
Alleen met een stem, denk ik.
Dus het is beperkt. Maar kijk, ik zou je natuurlijk gewoon Johannes 1 even voor moeten houden. Evangelie van Johannes bedoel ik dus, hè. Johannes 1. En er staat niks nieuws, maar het is gewoon even een vaststelling achteraf. Johannes 1, daar staat in vers 18... Daar staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Ik zal het vers even achterstevoren bespreken. Het laatste woord verklaard is het woord exegese. Dat is dan het zelfstandig naamwoord. En dat betekent letterlijk uitleg. Dus het als je het helemaal letterlijk, zo letterlijk mogelijk vertaalt, dan is het de enige geboren zoon die in de school des vaders is, die heeft hem ons uitgelegd. Want het punt is dat de zoon de veruiterlijking is van God, die dan de vader heet uiteraard. Want het punt is namelijk, heb ik nog niet genoemd, ik heb het woord vermeden, maar het idee is dat dat beeld van God, waarin hij zich openbaart, dat van hem zichtbaar gemaakt wordt, dat heet zoon. Want de zoon is per definitie, dit zeg ik niet als stopwoordje ertussen, maar heel bewust, de zoon is per definitie het uitgedrukte beeld van de vader. Idealiter is de zoon de voortzetting van de vader. En dus de zoon vertegenwoordigt de vader. Heb je dat? Als het te pas komt, dan roept iedereen het na. En als het niet te pas komt, wordt er direct tegengesproken van, wat is dat voor belachelijke onzin? We kijken als het Nederlandse volk excuses moet maken voor de slavernij van het Nederlandse volk, weet ik hoe lang geleden. Dan kan dat alleen omdat de zonen de voortzetting zijn van de vaderen, toch of niet? Want anders hebben we er helemaal niks mee van doen. En dan ineens gelden die dingen weer wel. Maar ja, goed. Dat doet er niet zoveel toe. In de Bijbel is dat nou eenmaal zo. En daarom heet het uitgedrukte beeld van Gods wezen, heet bij gelegenheid de Zoon. En het wordt ook uitgelegd door de Heer zelf, de Heer Jezus, in Johannes 5. Waar hij dan zegt, de zoon kan van zichzelf niks doen. Hij doet alleen wat hij de vader heeft zien doen. De zoon heeft van zichzelf niks te melden. Hij spreekt alleen de woorden die hij van de vader gehoord heeft. Enzovoorts. Dat betekent dus dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. En dat de zoon de vader dient. Dit is in strijd met de levende drie-eenheid. Ik zeg het u maar bij. Dat hij ook weet waar ik het over heb en waarom ik er tegen ageer. Dit is 100% in strijd met de leer van de drie-eenigheid. Want daar wordt geleerd dat de Vader, de Zoon en de Geest volkomen gelijk zijn. Is dat zwart op wit? Dat ze volkomen gelijk zijn. Dat de een niet hoger is dan de ander. De een niet lager is dan de ander. Ook niet eerder is dan de ander. Enzovoorts. Heb je dat nog? In de Bijbel is dat onderscheid er wel degelijk, staat er gewoon zwart op wit in, kan iedereen lezen. De zoon is ondergeschikt aan de vader en het verzoeningswerk wat de Heer Jezus volbracht, deed hij in dienst van en dus ondergeschikt aan de vader op grond van de opdracht die hij had meegekregen enzovoorts. Of je het allemaal begrijpen kunt, waarschijnlijk niet, ik ook niet, maar het doet er niet toe. Je kunt wel begrijpen dat de Heer Jezus Christus, al wat je van God kunt zien, ondergeschikt is aan de Godheid als zodanig. En dus, het is altijd de Zoon. En dat is wat Johannes 1, vers 18 zegt. En ik blijf volhouden, dit is niet nieuw. Dit had je al lang kunnen weten. Dat het zo is. Alleen hier staat het in één vers. Niemand heeft ooit God gezien. Let op dat het vers daarvoor, daar wordt notabene Mozes genoemd in verband met de wetgeving. Dat is vers 17. De wet is door Mozes gegeven. Dan moet je toch wel erg grof zijn om dan te beweren, niemand heeft ooit God gezien. Maar Mozes dan? Wat Johannes zegt is, voor zover Mozes wat gezien heeft, zag hij de Zoon. Nou, strikt genomen, de term Zoon wordt pas definitief vastgelegd in de opstanding van Christus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar waar die zoon het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, komt hij dus overeen met Jehovah in het Oude Testament. Daar is geen verschil meer tussen. Dat is één geheel. God drukte zich uit in een verschijning die verscheen en verdween met de naam Jehovah. Maar sinds de opstanding van Jezus uit de dood verschijnt God in de persoon, dat is het goede woord, de persoon van Jezus van Nazareth. Die dan dus inderdaad gesteld is tot Here en daarmee bovendien ook nog tot Christus via zijn afstamming en erfrecht van het huis van David. Hebben jullie die nog? Het is echt niet moeilijk, want je wordt in de Bijbel wordt het altijd bevestigd. En waarschijnlijk als je gewend bent de Bijbel te lezen, dan zeg ik waarschijnlijk heel niks bijzonders. Dan zegt hij, oh ja, natuurlijk, ja, ja, vanzelfsprekend. Terwijl aan de andere kant die drie-eenheidsleer, die begint ongeveer met te zeggen, je kan het niet begrijpen, je moet het aanvaarden. En anders kom je op de brandstapel. Dat laatste staat er niet bij, maar dat is wel gebeurd. En niet maar één keer. Heb je dat nog? Er staat gewoon, je kan het niet begrijpen, je moet het aanvaarden. Nou ja, ik hoef het ook niet te begrijpen als ik dan maar weet waar het in de Bijbel staat. En als je dat gaat nazoeken, dan blijkt de hele theorie volstrekt onhoudbaar. En ontneemt men de Heer Jezus Christus trouwens zijn eer. Want waar het nou juist om gaat, is dat de Heer Jezus Christus hier op aarde in vernedering geleefd heeft als mens. En gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Vanwege het dienstwerk dat hij verricht heeft. Nadat hij zei, wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Heb je dat nog? Daar vind je de Heer Jezus, de mens. In zijn vernedering en in zijn gehoorzaamheid. Dat is ook het voorbeeld dat hij ons heeft nagelaten. Te vertrouwen op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Dat wil zeggen, te vertrouwen op Gods belofte. En op die grond, met die zekerheid, de loopbaan te lopen wat de toekomst ook brengen mogen. Heb u die nog? Men doet afbreuk aan de gehoorzaamheid en de vernedering van Christus. Maar de Bijbel spreekt daarover. Lees Romeinen 5. Door de gehoorzaamheid van die ene. Tegenover de ongehoorzaamheid van die ene. En tegenover de onrechtvaardigheid van die ene staat die ene rechtvaardigheid van de Heer Jezus enzovoorts. Heb je dat nog? En uiteindelijk is het ook nog door het ongeloof van die ene oordeel en door het geloof van Christus namelijk, van de Heer Jezus, is die hele zaligheid tot stand gebracht. Zie? Maar hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De Godheid, ik gebruik dan het woord Godheid dus, de Godheid als zodanig kan niet gezien worden. We kunnen ons er ook niks bij voorstellen. En als je het wel er iets bij kunt voorstellen, dan is het een of andere kracht die iets doet. Misschien een intelligentie. Maar hoezo dan en wanneer dan en waar dan? Daar hebben wij de power, weet u wel. May the power be with you. En God maar weten mag. De kracht. Maar dat is God ook. Alleen hij drukt zich uit in een persoon. Dat is het woord persoon. Persoon is qua betekenis. Het woord persoon betekent namelijk dat het de uitdrukking is van iets. Dat zijn we ook niet meer gewend, maar dat is echt waar. Dat zoek het maar op in een goed woordenboek. Persoon is een masker. Een persona, dat is een masker. Waar iets doorheen klinkt. Persoon. Want per is het door en zoon, dat is sound, dat is geluid. U weet wel, sonar en zo. Persona. Persoon is niet het binnenste van iemand, persoon is het buitenste van iemand. Hoe hij zich gedraagt. Wat hij naar buiten doet. En er is maar één persoon van de Godheid, want er is maar één God. En de persoon van de Godheid heet Jehovah, Yeshua, om bij één taal te blijven dan. Hè? Jehovah, Yeshua, Mashiach. De Heere Jezus Christus. En dat is de huidige situatie. Heb je dat nog? Niemand heeft ooit God gezien. Maar in dat verband zou ik u moeten noemen vooral 1 Timotheus 1. Vers 17. Is het? 1 Timotheus 1 vers 17. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzinnelijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid. Let op, hè. De onverderfelijke, de onzinnelijke. Dat woord betekent niet maar dat hij zich niet laat zien, maar dat is niet eens zo. Dat betekent dat hij niet gezien kan worden. Zie? De onzinnelijke God. Terwijl hij het net gehad heeft over vers 16. Opdat Jezus Christus in mij enzovoort. En in vers 15 Christus Jezus. En in vers 14 Christus Jezus. Kortom, gaat allemaal over Christus Jezus, Jezus Christus. En dan zegt hij de onzinnelijke God. Is Jezus Christus dan niet God? En het antwoord is, hij is het beeld, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Gods buitenkant, om zo te zeggen. Als dit te moeilijk is, worden gewoon eis de vertegenwoordiger van God. Als God op de troon zit en je ziet hem op de troon zitten, dan zie je daar dus Jezus Christus. En buiten hem is niks. Dan staat hem enige malen achter elkaar in Jesaja, op meerdere plaatsen trouwens in Jesaja. Ik ben de Heere, ik ben uw God, ik ben de verlosser Israëls, ik ben de heilige Israëls en buiten mij is geen God. Buiten mij is niets, staat er. Heb u dat nog? Met andere woorden, de Heere uit het Oude Testament is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar in het Nieuwe Testament is dat Jezus Christus die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En daarmee is hij de vertegenwoordiger van God. Dat wil zeggen, de Zoon vertegenwoordigt de Vader. En zo hoort het ook. En als je dat beseft, die begrippen kent, dan heb je in heel je Bijbel geen enkel probleem meer met wat bekend staat als de eigenlijke theologie. En het is een heel stuk makkelijker dan het idee dat we 3 goden hebben, waarbij je nooit weet wie je moet aanspreken en of je ze alle 3 wel moet aanspreken. En dan krijg je dat gedoe weer over, ja, we hebben het altijd wel over Jezus, maar we vergeten de Heilige Geest. We moeten de Heilige Geest ook aanbidden. Want ja, er zijn de 3, hè. We moeten om beurten wel, enzovoort. Dat is allemaal gedoe. En ik verzin dit soort problematiek niet, hoor. Vroeger ben ik er vaak genoeg tegen opgelopen, tegen dat soort dingen. Vragen die mensen daarover hadden. Hoe zit dat dan? Ja, het is maar 1 God. En God drukt zich uit in een kracht die actief is, die werkt en die iets teweeg brengt. Maar zonder dat we hem zien, dan heet het geest. Of de geest van God. Maar het is nog steeds diezelfde kracht Gods die aanwezig is van een onzienlijke God. Daarom heet het God is geest. Dat is Johannes 4, letterlijk. God is geest, staat daar. Zie? En verder, als God wat doet, verschijnt vroeg of laat de gedaante, de vorm van de Heere Jezus Christus. De volgorde van de termen is chronologisch. De Heere, Oude Testament, Jezus is een omwandeling op aarde, Christus. En die namen draagt hij nog. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Heere en tot Christus, zei Petrus. En het was het eind van zijn toespraak. De grote climax daarvan. Zie? Maar we hebben er nog een die ik per se moet noemen. Dus 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Daar val ik zomaar midden in de zin, van vers 14 namelijk. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. En die Christus, Heere Jezus Christus, is degene die volgens vers 13... onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, onder verwijzing dus naar zijn veroordeling en kruisiging en zijn opstanding, dus logische wijze daarna. Dus dat gij dit gebod houdt onbevlekt en onberispelijk tot op de verschijning, alsnog, dat is in de praktijk de wederkomst, de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd, dat betekent niet ooit een keer, maar dat betekent op zijn tijd, die wordt geacht vast te staan, zijn tijd. We kennen de uitdrukking uit het Johannes-evangelie menigmaal, van zijn uren, weet u wel. En zijn uren was nog niet gekomen, of Jezus wetende dat zijn uren wel gekomen was, enzovoorts. Dat is vaste tijd, een bestemde tijd. Welke op zijn tijd vertonen zal, let op, de Heere Jezus Christus, die verschijnen zal, vers 14. Die zal te zijner tijd vertonen de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, zie? Welke zij eer en eeuwige kracht amen. Hier staat toch dat de Godheid niet gezien kan worden, en als hij toch gezien wordt, dan wordt hij vertoond. Er wordt God vertoond. Zichtbaar gemaakt betekent dat, u weet wat vertonen is? Dat is zichtbaar maken. Ja. Hij wordt zichtbaar gemaakt, hij wordt vertoond door de persoon, zeg ik dan nu maar weer eens, van de Heere Jezus Christus in zijn wederkomst. En voor zover een God, de Godheid, voor zover God gezien kan worden, ziet men dus Jezus. Heb je dat nog? Dat daar wat achter steekt, dat is zo. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid, staat er in de woorden van Hebreeën 1 vers 3. En zo is het maar net. Zie? Maar in de context van 1 Johannes 4, waar we dus vandaan komen. Even wat bladeren weer. In de context van 1 Johannes 4 staat die zin er even tussendoor. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar wat uiteengezet wordt, is dat God wel degelijk actief is, wat doet. Dat was ook het idee van Johannes in Johannes 1 vers 18. Want ja, niemand heeft ooit God gezien. Maar niettemin, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden, die immers de Zoon is en daarmee de uitdrukking van de Godheid. We hebben het daar straks gelezen. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem ons uitgelegd. Van exegese. Ik zeg het maar zo omdat dat een bekend woord is. Maar ex, dat is uit. Het is uitleg. Het vak exegese is het vak uitlegkunde. Of dat een vak is? Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Maar het wordt als zodanig beschouwd. Laat maar. Maar er staat dan, niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar niettemin, die God werkt wel in ons. En daar gaat de hele brief over. Hè? Hoe weten wij of iemand een gelovige is? En een van de redeneringen van Johannes is, nou ja, dat weten we ook niet, maar iemand die uit God geboren is, dat is een van zijn termen immers, uit God geboren, weet ik, iemand die uit God geboren is, heeft dus iets van dat leven God, van God in zich ontvangen. Hij is uit God geboren, dat is Johannes 1, vers 12 of zo, uit God geboren. Dan wel, hij is uit de geest geboren, Johannes 3. Dan wel, God is geest, dat is Johannes 4. Dan moet er dus in zo'n wedergeboren iemand iets inzitten, enzovoort. En dan weet ik wel dat u allemaal op de zondagsschool geweest bent, dan wel op de kinderclub of hoe het tegenwoordig maar heet. En dan leer je dat Jezus in je hartje woont. Ja. En mijn vraag is dan, waar staat dat dan in de Bijbel?
Flauw.
He? Flauw, hè? Waar staat, noem eens een vers, waar staat het dan?
Het staat er niet.
Dan wordt nog zoeken. Ja. Dan wordt nog zoeken. Ja. Wat je leert, is dat wij uit de geest geboren zijn. En dus is die geest in ons, want dat is dat nieuwe leven dat we ontvangen hebben. Of zoals Petrus het zegt, wij zijn wedergeboren en dus zijn wij der goddelijke natuur deelachtig geworden.
Dat is lastig voor kleine kinderen, hoor.
He?
Zijn kleine kinderen, kunnen die niet voor open?
Nee. Maar wat ik probeer te zeggen is, ja, de godheid, maar voor zover de godheid een levend iemand is, een denkend en handelend iemand, verschijnt daar dus toch de gestalte van de Heere Jezus Christus. En als God dus in ons woont, omdat zijn woord en dus zijn leven dan wel zijn geest in ons woont, dan woont dus de Heere Jezus Christus in ons. Alleen, ja, dat is niet een tastbaar iets. En dan zegt Johannes hier, nou ja, niemand heeft ooit God gezien. Ik zal daar dus ook maar geen punt van maken. Maar het is wel degelijk zo dat God ons zijn geest heeft gegeven en dat de Vader de Zoon heeft gezonden in één adem. Want veel verschil maakt dat niet. Hij heeft zijn geest gegeven, hij heeft de Zoon gezonden en die woont in ons. En dat betekent dat als alles normaal functioneert, dat wil zeggen volgens de norm, dan heeft dat een uitwerking naar buiten toe. Dan moet je dat vroeg of laat kunnen waarnemen. Heb je dat nooit gehad? Dat je mensen tegenkomt, met mensen praat en dat je denkt, dat is vast een gelovige. Je merkt het.
Ja.
Niet aan woorden of zo, maar misschien toch, ik weet het niet. Maar dat daar komt toch iets van mee. Andersom ook voor mensen waarvan je niet beter weet van het zijn gelovigen, maar je merkt het nergens aan. Hè? Ze zeggen het alleen dat het zo is. Maar
dat is
moeilijker. Daar moet je mee oppassen, zegt Johannes hier. Want dat is de strekking van die brief. Hè? Maar je herkent gelovigen daaraan, aan de inwonende geest, heet dat. Of gewoon de inwonende Christus, het inwonende woord. Of op het kinderlijke niveau, Jezus in je hartje. En de vraag is, zit je deur nog op slot en zo?
Zit je deur nog op slot, ja.
Enzovoort. Soms gaan die dingen heel ver, maar het is goed om erover na te denken wat daarover dan eigenlijk in de Bijbel staat. Hè? Het is de geest van Christus, heet het in Romeinen 8, het eerste deel van Romeinen 8. Het is de geest van Christus die in ons woont. Maar wat eerst heet God en daarna de geest van God, heet in derde instantie de geest van Christus. En nog een vers verder heet het gewoon Christus. En daar kun je de weg in kwijtraken, maar na alles wat ik u nu verteld heb, eigenlijk niet meer. Hè? God, de geest van God, God is geest. Maar de geest is de geest van Christus, want het is de kracht Gods. Dus dat is ook de kracht van Christus. En als die in ons woont, woont dus Christus in ons. Het is theoretisch, is het juister om te zeggen dat Christus in ons woont. Beter dan Jezus in ons. Maar toch, het is Jezus Christus. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. Vooruitlopend op God is liefde. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft, dat wil zeggen woont. Dat vertel ik elke keer. Als ze blijven staan, Dan zeg ik, het is eigenlijk wonen. En als er wonen staat, zeg ik, het is eigenlijk blijven. Verblijven. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons. Dat wil zeggen, daaruit blijkt, uit die, dat we elkander lief hebben en dus elkander dienen, daaruit blijkt dat God in ons is. En zijn liefde is in ons volmaakt. Dat wil zeggen, als God in ons woont, dan werd de liefde Gods in ons zodanig dat wij ook elkander zullen liefhebben. Het brengt ons bij elkaar. Misschien is het een ingewikkelde manier om te vertellen, maar ja, anders is het alleen maar theoretisch. U weet wel, wat ons aan elkaar bindt, is God woont in u, God woont in mij. Christus woont in u, Christus woont in mij. U hebt zijn woord lief, ik heb zijn woord lief. Ja, maar het punt is dat het ons bij elkaar brengt en met elkaar verbindt. Dan ontstaat daar een soort gemeenschap, dan denk je op elkaar. Als u postzegels verzamelt en ik ook, dan wil u mijn verzameling zien en ik duwen. En dan komen we eens een keer bij elkaar en dan gaan we erover praten. En dat soort dingen meer, dat is wat ons aan elkaar. En dan zien we elkaar laten zeggen, oh ja, dat is die postzegel. Hoe gaat het? Heb je er al? Nou ja, enzovoorts. He? Valt er nog wat te likken? Nou ja. Zo, toch? En als u geitenfokt en ik ook, dan richten wij een vereniging op. Een christelijke geitenfokvereniging. Ja, dat, precies. Hè? Motorclub. Ja, die bestaat al. Christelijke motorclub, ja. Hebben ze zelfs een eigen uitgave van de Bijbel. Jazeker. De highway, de Lord's Highway. De King's Highway. Jazeker wel, ja. Maar goed. Ik ben er geen lid van, overigens, maar... Hieraan kennen wij, vers 13, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven. Echt leuk, hè? Het heet eerst, God blijft in ons. En in vers 13, wij blijven in hem. Dat wij in hem blijven. Heb je dat? Daar zit een, is de aardigheid van dat woordje in, de Griekse versie daarvan dan. Want het woord is de aanduiding van verbondenheid. Dat is het. Een sterke verbondenheid. En of dan het een in het ander is of het ander in het een, maakt geen verschil. In het Grieks. In het Nederlands wel. Dat weet u, hè? Zit het water nou in dat glas of is het glas in het water? Nou, in dit geval, hier, zit het water in het glas. Maar als je dat in het Grieks zou zeggen, maakt het niks uit. Het is Christus in ons, of wij in Christus, maakt geen enkel verschil. Hier zie je dat dus ook. Hè? God woont in ons, of wonen wij in God? Hij blijft in ons, of blijven wij in hem? Maakt geen verschil. Hieraan kennen wij dat we in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Die geest, dat is de kracht Gods. Geest is onzienlijke, werkzame kracht van God. En die wekt in ons goddelijke eigenschappen, goddelijke attributen. God is liefde, dus als God in ons is, zullen wij ook elkander lief hebben. Hoe weten wij of God in u is of in een ander is? Dat men de broeders lief heeft. Maar ja, dat lezen we nou al drie hoofdstukken lang, hè? En dat men zijn woord lief heeft, dat wil zeggen zijn geboden bewaart, met de term van Johannes. Nee, dat zijn niet de 10 geboden, dat zijn alles wat de Heer ons aangeboden heeft, dat wil zeggen zijn woord. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader Zoon gezonden heeft, zaligmaker der wereld. De vertalers vonden de zin zo wel erg kort, dus die hebben een paar woorden tussen geplakt. U weet wel, knippen en plakken is dat, hè? Een paar woorden tussen geplakt. Dus nou heet het dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot, of als, zaligmaker der wereld. U weet, dit is 4 vers 14, maar het is gewoon weer 1 vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en getast hebben van het woord des levens, want het woord is geopenbaard. Dat wil zeggen, het woord is geopenbaard, betekent God heeft zijn zoon gezonden. Want God heeft gesproken in zijn woord over de komst van de Messias. Dat is die zoon. En waar die inmiddels vlees geworden is, weet u wel, in de betekenis die ik u heb uitgelegd. Waar die inmiddels verschenen is en waar dat woord vervuld is. Daar is dus inderdaad dat nieuwe verbond aangebroken en is die zoon de zaligmaker der wereld. Want dat is een verzoening voor de hele wereld en allermeest der gelovigen en hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. Zie? Dat is wat wij aanschouwd hebben, staat er, zegt Johannes. En daar is hij dus getuige van. Maar wat hij aanschouwd heeft letterlijk is echt niks anders dan de opgestane Christus. En dit is Johannes 1, vers 14. U weet wel, dat woord is vlees geworden. Zoals ik u eerder heb uitgelegd. Ik probeer het niet opnieuw te doen. Maar het betekent, het woord is gematerialiseerd. De beloften zijn vervuld geworden. Het gaat niet over kerstmis, het gaat over Pasen. Het gaat over de vervulling van Gods belofte in de opstanding van Christus. Het woord is gematerialiseerd, vlees geworden. En heeft onder ons gewoond, staat er, verbleven. Nou ja, er staat eigenlijk getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond. En dan staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In zijn opstanding. Want daarvoor heeft men alleen zijn heerlijkheid aanschouwd bij één unieke gelegenheid. Namelijk bij de verheerlijking op de berg. Samen met Mozes en Elia. En als toeschouwers Petrus, Jacobus en Johannes. Maar het was één bijzonder teken. En in het algemeen had hij geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Toch? Dus als Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, is het de opgestane. Maar dan zeg ik, wat daar heet vlees worden, dat betekent nou eenmaal niet incarneren of iets dergelijks. Al zou het woord daar staan, dan nog, het betekent dat het woord gestalte heeft gekregen, dat is de uitdrukking, is uitgekristalliseerd, is vervuld geworden in zijn opstanding dus. En daar staat er dus achter, want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enig geborene van de Vader, staat er, de Zoon dus. Want in zijn opstanding is hij tot Zoon gesteld. En dan vol van genade en waarheid. Zie? Dat wil zeggen, genade en waarheid, dat is het nieuwe verbond. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Hebben u dat nog? Het gaat over de opstanding van Christus. En dat is dus die zaligmaker, die vorst des levens. Of hij is opgestaan uit de dood, hij is geheiligd, gereinigd geworden en is daardoor geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is Hebreeën 5, tegen het eind van het hoofdstuk. Heb je dat? De zaligmaker der wereld. Wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot, of als, zaligmaker der wereld. En zo wie beleden zal hebben dat Jezus dat is, die Zoon. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat is de goede klemtoon, hè. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. Dat is die Zoon een zaligmaker uit vers 14. God blijft in hem en hij in God. Dus als u beleidt dat Jezus de Zoon van God is, dat wil zeggen de door God aangestelde Zoon en de vertegenwoordiger van de Godheid, degene die te zijner tijd de onzienlijke God vertonen zal en hoe dat maar heten mag, en dus dat hij de zaligmaker is, dan woont God in u. En dat betekent dat u wedergeboren bent. dat u der goddelijke natuur deelachtig bent geworden. Met de zware woorden van de tweede Petersbrief, meen ik. Zie. Daaraan kun je dat dus herkennen. En dan vers 16. En wij hebben gekend. Daarmee erkend. Wij hebben gekend en geloofd. De liefde die God tot ons heeft. Want ja, dit is de beantwoording van ons aan de Heer. Het idee is, hij heeft ons lief. En het gevolg is dat wij hem lief hebben. Althans, dat leren wij in de praktijk, was de bedoeling. Naarmate wij de Heer kennen, let op de grote betekenis van het woord kennen, de deel hebben aan, gemeenschap hebben met, naarmate wij de Heer leren kennen, en dat kan alleen maar uit zijn woord natuurlijk, na die mate zullen wij hem ook lief hebben. En ik vraag u niet naar de emotie, want emoties, dat zijn ongrijpbare dingen. Dat is emotie, dat heeft met hormonen te maken enzovoort en met het klimaat. En u weet dat veranderlijk is. Dat weet je. En het hangt van het weer af en wat u 's morgens gegeten hebt en zo. En aan welke kant van uw bed u eruit gestapt bent. En of die boterham met pindakaas, hoe die op de grond viel, toch, broeder? Ik doe even een ijzermaatje ertussendoor. Maar dat even tezijde. Dat is zo'n ongrijpbaar ding. Maar de vraag is dat in laatste instantie, wat telt? Wat is voor u belangrijk in uw leven? Wat is... Wat het laatste pas wegvalt, als het al weg zou vallen. Wat is essentieel? Wat is waar het echt om gaat? Dus als het goed is, dan is het dit. Dat u zich bewust bent wie u bent, een kind van God enzovoorts. Ja? En daar zijn allerlei omstandigheden, die kunnen er zijn, die dat eventueel verduisteren of onder de achtergrond drukken of wat dan ook. Maar toch bij gelegenheid zal dit altijd weer bovenkomen. Wat verwijzen dan ook? Het is trouwens een bekend verhaal, dat kan ik u wel zeggen. Het is bekend dat mensen die lang in hun leven zich van de Heer en van de Bijbel en alles niks aantrekken. En dan ineens worden ze ermee geconfronteerd. En dan komt ineens weer boven wat ze als kind hebben meegekregen. Dat hebben ze dan later verdrongen. Of dat al voor of in of na de puberteit was, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het ligt voor de hand dat er ook iets mee te maken heeft. Dan verdwijnt dat naar de achtergrond. Maar als er even aan getriggerd wordt bij gelegenheid, dan ineens komt dat weer boven. Heb u dat nog? En ook als mensen, niet dat ik er veel ervaring mee heb, ik heb het van horen zeggen, maar als mensen gaan dementeren en ze raken van alles kwijt, dan nog. Dat wat ze, deze dingen, die geestelijke, die blijven. En dan zing je een lied met ze uit Johannes. Ze weten niks meer, maar die liederen kennen ze nog. Dat soort dingen. Het is niet altijd zo, ik geef u geen garantie. Er zijn ook mensen die volstrekt goddeloos zijn opgegroeid, zal ik maar zeggen. En zelfs vijandig. En ze lopen het risico dat als ze gaan dementeren, dat weer boven komt, omdat alles wat er daarna in kwam verdwijnt. Maar je moet het die mensen ook niet kwalijk nemen verder dan. Hè? Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, de bedoeling is dat wat wij van de Heer ontvangen hebben, dat een uitwerking heeft in onze levens en dat ons in relatie brengt met hem. En dat het bepalend gaat worden voor ons denken en voor onze beleving. Of dat meteen het doen en laten is, ja, dat speelt daar ook een rol in, maar toch, ja, dat blijft. Nou ja, zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem en hij blijft in God. En logischerwijze werkt het uit in die gemeenschap met elkaar. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Die hebben we aanvaard, daar leven wij uit. Niet voor niks kennen we allemaal Johannes 3, vers 16 uit het hoofd. Hoewel ik prefereer eigenlijk, omdat het specifieker is, Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En nog vijanden enzovoort. Waarna de retorische vraag is, wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nou we niet meer vijanden zijn? Zie, dat gaat dan specifiek over de liefde Gods of van Christus voor de gemeente, voor de gelovigen. In Johannes 3, vers 16 is het nog voor de wereld. Hè? Dit is specifieker. Maar toen wel. God is liefde, God is eenheid, God houdt de wereld in stand, maar ik zal het eerder uiteengezet hebben. God doet dat, die trekt, dat neem ik maar aan tenminste. Liefde is het vermogen, de kracht die drijft tot gemeenschap. Drengt de dingen bij elkaar. En de kwestie in deze oude wereld is, deze zondige wereld, is dat daar de dingen vanzelf uit elkaar vallen. Dat is een kwestie van tijd. En alles wat bij elkaar is, dat is maar een tijdelijke zaak op alle terreinen. Heb je dat? Wie die leer van evolutie heeft uitgevonden, dat moet een dwaas geweest zijn, hoor, die dat bedacht heeft. He? Alle verschijnselen in de wereld tonen ons het tegenovergestelde. Alles wat mooi in elkaar gestoken heeft, zal vroeg of laat uit elkaar vallen. Vanzelf. Je legt een hof aan en het wordt vanzelf een wildernis. Komt er van de stikstof? Ja, als er geen stikstof was, groeide er niks. Je moet blij zijn met stikstof, hebben ze mij op school geleerd. Want bij gebrek aan koemest heb je stikstof nodig, hè, voor, als kunstmest. Toch of niet? Nou ja, misschien hebben ze dat veranderd, maar dat heb ik op school geleerd, hoor. Echt. Nou ja, doe maar. De dingen vallen uit elkaar. Maar God is degene die deze wereld gemaakt heeft. Die hem in stand houdt, zegt Colossense. Alle dingen bestaan tezamen. Tezamen. Door hem. Hij houdt het in stand. Toch? Dat is wat hij doet. Want dat is de uitwerking van liefde. Ook fysiek is dat zo. God is liefde. En die in de liefde blijft. Blijft in God. En God in hem. Liefde, gemeenschap is dan ook eigenlijk de basis van onze hele christelijke ethiek, laat ik het maar eens zo zeggen dan. Genade is dat eigenlijk, hè? Maar dat is de uitwerking daarvan. Komt voort uit liefde. Gemeenschap. Hè? En daaraan herkennen wij dus ook die dingen van God. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Dat wil zeggen, gegroeid, volgroeid wellicht. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Eigenlijk moet je een keer de tussenzin weglaten in vers 17. Als volgt. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dat is de hoofdzin. Dus ik heb in mijn Bijbel een zin tussen haakjes gezet. Namelijk het hele gedeelte op dat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Dat is een tussenzin. Wat heeft er natuurlijk wel mee van doen. Maar het gaat eerst nog over nu wij hier nog in deze wereld zijn. En het idee is dat gelijk hij is, zouden wij ook zijn in deze wereld. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze wij zouden worden of zijn navolgers van Christus. Bedankt aan Tommy van Kampen, zeg ik altijd. Thomas a Kempis. De Imitatione Christi. Beroemde theologisch werk, als je het zo mag noemen. Maar in het Nederlands gewoon de navolging van Christus. Maar de navolging van Christus in essentie, hoef je niet een dik boek over te schrijven, mijn zinziens. We hebben aan de Bijbel ook wel genoeg. Maar de essentie ervan is dat de Heer Jezus Christus leefde in verbondenheid met, in onderwerping aan het woord van God. In geloof dus. En elders heet het ook zo. Wij zouden, nu wij gerechtvaardigd zijn, zouden wij als rechtvaardigen leven uit geloof, heet dat. U kent de uitdrukking? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik roep er altijd bij, er staat niet, de onrechtvaardige zal uit het geloof tot leven komen of zoiets. Er staat de rechtvaardige, iemand die dus al gerechtvaardigd is, een gelovige, zal uit het geloof ook in de praktijk wandelen, leven. En dat wordt ons voorgehouden. Deze woorden staan onder andere dan in Hebreeën hoofdstuk 10, het laatste vers ongeveer. En daarna volgt hoofdstuk 11, het beroemde hoofdstuk, met voorbeelden uit het Oude Testament van mensen die door het geloof en uit het geloof en in het geloof van alles gedaan hebben. U weet wel, Henoch, Abel begint het eerst. Door het geloof heeft Abel een beter offer aan gebracht dan Kain. Door het geloof, Henoch wandelde met God. En door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Door het geloof heeft Abraham geroepen zijnde, want God sprak tot hem. En ze vertrouwde op het woord van God. En zo verder. Heb je dat nog? Leven uit geloof is het. In onderwerping aan het woord van God. En daarmee, als we dat doen, zijn we navolgers van Christus. Want kenmerkend voor het leven van de Heer op aarde was niet dat zijn stem was altijd vriendelijk en zijn woord was altijd zoet. Of hoe is dat lied ook alweer? Dat was helemaal niet zo. Dat zegt dat lied wel, maar...
Ik wens te zijn als Jezus,
zo nederig en zo goed zijn. Stem, ja, dat soort dingen. Dat was dus niet, dat was alleen naar gelovigen toe. Maar in het algemeen niet. Hij deed trouwens vreselijk lelijk tegen die orthodoxe Joden. Goh. Gij andere gebroed, gij zijt van uw vader de duivel. En al dat soort zeer ontactische uitspraken uit de mond van de rabbi. Maar goed, wat doen we aan? Maar het was geloof, weet u, geloof in het woord van God, in de belofte van God. En waar hij tegen ageerde, was tegen dat ongeloof van die lui die wel religieus waren, maar zich van het woord van God niks aantrokken. Die hun eigen wetten maakten. Hun eigen traditie, en hoe dat maar heten mag. Heb je dat nog? Kortom, onze hele zaligheid, zegt de Bijbel, komt voort uit het geloof van Jezus Christus. Als hij niet gelovig geweest was, bestond er geen zaligheid. En als wij zijn navolgers zijn, dan leven wij uit geloof. En dan zegt Hebreeën 10, waar die uitdrukking dan ook staat, daar staat dat een grote vergelding des loons heeft. Dan staat er wel vier keer iets over loon of erfenis en dat soort dingen meer. Wij zullen daarvoor beloond worden. Net als de Heer zelf. Om de vreugde die hem voorgesteld was enzovoorts. En zo zouden wij onze loopbaan lopen. Maar dat betekent in onderwerping aan het woord van God. En dat leven in deze wereld, en dus in deze tijd, vers 17, leidt naar de dag des oordeels, wat het ook wezen mogen. Dat is die tussenzin die ik tussen haakjes gezet heb. Maar de bedoeling is dat wij daarnaar uit zouden zien, in het volste vertrouwen, dat wij daar beloond zullen worden. Want dat is het natuurlijk, hè. Voor de duidelijkheid, die dag des oordeels is in dit geval niet de jongste dag of zoiets. Want in ons geval is dat onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar het is wel degelijk een rechterstoel van Christus, waar wij loon zouden ontvangen voor hetgeen door het lichaam geschied is. Heet dat. Het zij goed, het zij kwaad. Ja. En het goede is uit geloof. Wandel uit geloof, trouw aan de Heer, enzovoorts. Of dat ons voordeel brengt in dit leven, nee, Niet echt. Niet echt. Maar toch brengt het ons voordeel, omdat het ons heel wat gemoedsrust brengt. En dat is een heel gezonde aangelegenheid, hoor, gemoedsrust. Zou je gedacht zijn wat een ellende je overkomt als je dat niet hebt? Dat is heel slecht voor je gezondheid. Eerlijk waar. Gooit je hele hormoonhuishouding door elkaar, broeder. Ja, ook bij de mannen, ja. Ja, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik probeer uit te leggen. Ik vind het wel moeilijk, dit soort dingen, om dat uiteen te zetten. Maar er blijft de grondwaarheid, blijft, wij leven uit dat woord, daar vestigen wij ons vertrouwen op. Dat brengt ons bij elkaar in één gemeenschap en dat vestigt onze hoop op de toekomst. En voor alle duidelijkheid, het gros van het christendom ziet met angst en beven naar de toekomst. Want hoe zal het gaan straks staan voor het oordeel? Of wanneer het maar is en hoe en waar het maar is. Maar dan die vreselijke God. En hopen maar dat het nog lang duurt. Maar kom toch. Maakt allemaal weinig uit. Die hebben bepaald niet die vrijmoedigheid. Zie? Die vrezen in de zin van zijn angstig voor God. Daar gaan de volgende versen over. Dat is vanaf vers 18. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Ja. En voor nu zullen wij de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen als onze Vader, omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Wij danken u dat u uw beloften, uw woord gestand hebt gedaan en dat wij mogen weten en lezen dat al uw beloften, zoveel als ze zijn, in Christus ja en amen zijn. Zodat wij ons vertrouwen kunnen en mogen stellen op onze heiland in wie u gestalte hebt gekregen en die u vertegenwoordigt en die ons dus met u als onze God en hemelse Vader verbonden heeft. Wij danken u voor die hoge priester die u ons geschonken hebt, die ons is voorgegaan in alles en op wie wij mogen zien terwijl wij onze loopbaan lopen. En daarmee het uitzicht hebben op die hemelse positie en die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we hier vanavond mochten zijn. Dat we de gelegenheid hadden om inderdaad als uw kinderen en dus als broeders en zusters bijeen te komen. Rondom uw woord en daarmee rondom uzelf. En als wij van hier gaan, bevelen we elkaar bij u aan. In het vertrouwen dat u ons niet begeeft en verlaat omdat u ons dat beloofd hebt. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.